Goedenavond, welkom u allemaal en ook degene voor de kerktelefoon. We willen vanavond beginnen met het zingen van Psalm 42 en daarvan het derde en het vierde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust, voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. En het vierde, denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Het 42e psalm, het derde en het vierde vers.
Thank you.
willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen over deze kring. Heere, Gij schenkt het ons dat wij voor de eerste maal in dit nieuwe jaar weer bijeen mogen zijn op onze 14-daagse Bijbelkring, waarop wij nu al geruime tijd stilstaan bij dat zo heel bekende en toch altijd ook weer nieuwe boek van Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid. Wilt u ook vanavond in ons midden zijn? Vele malen zijn we al samen geweest, meer dan 20 maal. En hebben we bij gedeelten uit dit boek stilgestaan. U hebt ons vanuit uw woord en vanuit de gedachten die hierin vertolkt worden ook vele lessen gegeven. En vanavond mogen we opnieuw hier zijn om bij een van de meest aangrijpende lessen uit dit hele boek stil te staan. Namelijk hoe Bunyan tekent dat uw kinderen in de strikken van wanhoop en twijfel terecht kunnen komen. Dat overkomt niet elk van uw kinderen in diezelfde mate. Maar twijfel en zelfs wanhoop zijn toch ook voor uw volk geen vreemde dingen. En daarom bidden we van u, geef ons licht in deze dingen, opdat wij er op de juiste schriftuurlijke wijze over spreken, opdat wij enerzijds laten zien dat de strijd van uw volk diep gaat, en aan de andere kant dat uw volk toch een gelukkig volk is, waarvan het geluk ver boven al het aardse en de dingen van deze wereld uitstijgt. En als het vanavond over dingen gaat die moeilijk te bespreken zijn, diepe aanvechtingen, zelfs de aanvechting die de zwaarste is die een mens kan overkomen, vragen we u, Heere, wil u ons licht en ook de wijsheid geven om deze dingen op de juiste wijze te bespreken. En geef dat er onderwijs in mag liggen, tot bemoediging, tot ontdekking, tot beschaming. Ach, er is zoveel en ook zoveel zijdig onderwijs te vinden in deze dingen. En Heere, wil u geven dat we ook aan het einde van deze avond mogen zeggen, het was goed om ook zo over deze dingen te kunnen spreken. Wil u uw geest gebieden, opdat wij bewaard mogen worden in het spreken, in het luisteren, in het stellen en overdenken van de vragen voor de zonde. En omdat wij geleid mogen worden in uw wegen en in overeenstemming met uw heilig woord. We vragen het niet omdat wij iets verdienen, maar we smeken het in de vergiffenis van al onze zonden. En dat om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. Omdat we ons vanavond uitvoerig bezig zullen houden met de geschiedenis waarin christenen en hopenden verkeren in de greep van de wanhoop, om precies te zijn in de kerker van het kasteel Twijfel, zullen we een gedeelte lezen wat daar direct op betrekking heeft. Allereerst uit Psalm 88, en ik wil daarna nog enkele versen lezen uit Handelingen 16, om precies te zijn vanaf vers 26 tot en met vers 32. We lezen dus eerst Psalm 88 en daarna Handelingen 16 vanaf het 26e vers. Eerst dus Psalm 88. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor de opperzangmeester op Machalat Leanoth, een onderwijzing van Heman de Ezrahiet. O Heere, God mijns heils, bij dag, bij nacht roep ik voor u. Laat mijn gebed voor uw aanschijn komen, neig uw oor tot mijn geschrei. Want mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is. Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt en zijn afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren. Sela. Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Gij hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heere, ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. Zult gij wonderen doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Sela. Zal uw goedertierenheid in het graf verteld worden? Uw getrouwheid in het verderf? Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik, Heere, roep tot u. En mijn gebed komt voor u in de morgenstond. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aanschijn voor mij? Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen. Ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij. Uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse dag omringen zij mij als water. Tezamen omgeven zij mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. En we lezen ook een heel kort gedeelte uit Handelingen 16. Dat is het gedeelte over de stokbewaarder die in grote beproeving vanwege wat er gebeurd is een einde aan zijn leven wil maken. En dan lezen we uit het evangelie, uit het boek Handelingen, dit, Handelingen 16 vanaf vers 26. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. Tot zover dit gedeelte van de schrift als inleiding op het onderwerp van deze avond. En zoals u weet zijn wij al geruime tijd bezig met de behandeling van de christenreis van John Bunyan. En deze avond zullen we stilstaan bij de geschiedenis dat christen en hopende terechtkomen in het kasteel Twijfel onder de macht van reus Wanhoop. Ik wil proberen vanavond dat gedeelte helemaal te behandelen. Ik zal daarvoor mijn best doen, maar wanneer het niet lukt, dan zij dat zo. Het is namelijk zo dat er over dit gedeelte heel veel te zeggen is, terwijl het tot mijn verbazing zo is dat in de meeste boeken over de christenreis dit gedeelte heel kort behandeld wordt. Vreemd. Ik heb er eigenlijk geen verklaring voor. Maar we zullen rustig beginnen en proberen op alle onderdelen van dit geheel te letten. Allereerst iets dan ter herinnering van op welk punt we zijn aangekomen. We hebben christen en hopende vorige maal achtergelaten in een onherbergzaam oord, waar de storm loeit en waar ze bedreigd worden aan alle kanten door water. Hoe ze daar terechtgekomen zijn, wel, nog maar enkele uren daarvoor was het allemaal zo anders geweest. Dagenlang hadden ze vertoefd aan een rivier, de rivier van het levende water. Aan weerszijden van die rivier bevonden zich vele bomen met de meest uitgelezen vruchten. De pelgrims mochten daarvan naar hartelust eten. Er groeiden op dat gebied ook geneeskrachtige kruiden tegen allerlei zere plekken en kwalen die zij onderweg hadden opgelopen. Er waren plaatsen te over waar ze hun vermoeide ledematen konden strekken en mochten uitrusten. Het is te begrijpen dat christen en hopende hier dagenlang verbleven en hun hart hebben opgehaald. Ze hebben iets beleefd van wat de psalm zegt: hier wordt de rust geschonken. Maar na deze dagen van rust en vrede aan die rivier moet de reis weer verder. En al spoedig bleek dat het karakter van de tocht snel en sterk veranderde. De weg boog van de rivier af en werd steeds moeilijker begaanbaar. Het werd zo erg dat de pelgrims op de duur last kregen van hun voeten en ook innerlijk wrevelig werden, omdat de reis zo moeilijk verliep. Plotseling scheen er uitkomst te zijn. Aan de linkerhand zagen ze een weide en daarop liep een pad dat dezelfde richting leek te gaan als de moeilijke weg waarop zij voorttobden. Bovendien was er een overstap, een trapje met een leuning dat aan weerskanten over het hek heen leidde. En door dat trapje, door die overstap, konden ze op de weide en op dat pad komen. Ondanks de bedenkingen die hopende tegen Christen uit, slaan ze op Christens voorstel toch dit aanlokkelijke pad in over de weide die de veelzeggende naam de weide der bekoring draagt. Het blijkt een dwaalweg te zijn, want al spoedig wordt het donker. Een reisgezel die ze op dit pad ontmoet hebben, zijn naam is Ijdel Vertrouwen, stort in een duistere diepte. De wind steekt op, het begint te onweren en de regen komt met stromen neer. De beide pelgrims zien daarin het ongenoegen van de Heere. Zij beseffen dat ze een eigen weg gegaan zijn, omdat zij de weg van de Heere te moeilijk vonden. En daarom proberen ze haast wanhopig die weg weer terug te vinden. Wel, op dat punt zijn we ongeveer gekomen de vorige keer. En ik lees nu eerst het gedeelte uit de Christenreis wat daarop volgt. Ondanks al hun inspanning gelukte het hen niet die nacht de overstap weer te bereiken. Daarom zetten zij zich ten slotte onder een klein afdak neer dat ze daar aantroffen om het aanbreken van de dag af te wachten. Maar omdat ze moe waren, vielen ze in slaap. Nu was er niet ver van de plaats waar ze lagen te slapen een kasteel, dat kasteel Twijfel genoemd wordt. De eigenaar daarvan was reus Wanhoop en op zijn grondgebied lagen ze te slapen. Toen hij 's morgens vroeg opstond en de ronde deed over zijn landerijen, trof hij Christen en Hopende daar slapend op zijn grondgebied aan. Met grimmige en norse stem gebood hij hen wakker te worden en vroeg hen van waar vandaan zij kwamen en wat zij daar op zijn grondgebied deden. Zij vertelden hem dat zij pelgrims waren die de weg waren kwijtgeraakt. Toen zei de reus: jullie hebben de afgelopen nacht mijn terrein wederrechtelijk betreden door daar rond te zwerven en daarop te gaan slapen. Daarom moeten jullie met mij meegaan. Zij moesten wel met hem gaan, want hij was sterker dan zij. Ook hadden zij er weinig tegen in te brengen, want zij wisten dat zij schuldig waren. Zo dreef de reus hen voor zich uit en sloot ze in zijn kasteel op in een zeer donkere kerker, een vuil en stinkend hol, afschuwelijk voor de gemoedsgesteldheid van deze twee mensen. Hier lagen zij van woensdagmorgen tot zaterdagavond, zonder één stukje brood of één druppel drinken, in het aarde donker, zonder dat iemand kan vragen hoe het met hen ging. Zij waren er dus uiterst slecht aan toe en ver verwijderd van vrienden en bekenden. Christen voelde op deze plaats een verdriet dubbel zware wegen, omdat zij door zijn haastige ondoordachtheid in deze ellende terechtgekomen waren. Wel, we stoppen hier even met het lezen van wat de Christenreis zegt. We doen er goed aan deze regels zorgvuldig te lezen, want hier wordt ons duidelijk gemaakt waarom Christen en Hopende in de macht van reus Wanhoop terecht zijn gekomen. Dat overkomt hen namelijk niet zomaar. Zij hebben dat ten diepste aan zichzelf te wijten. Die tocht, die weg naar het kasteel Twijfel wordt door Bunyan namelijk als volgt getekend. We herinneren ons dat de pelgrims eerst verbitterd raken over de weg die zij moeten gaan. En slaan een eigen gekozen weg in die heel gemakkelijk lijkt. God toont zijn afkeuring in de storm en in het onweer. Ze schrikken op, komen in zekere zin tot inkeer en worstelen om naar de goede weg terug te keren. Maar dat lukte die nacht niet. En waarom niet? Wel, volgens sommigen wordt hier het volgende bedoeld. Wanneer een christen, oprecht christen, struikelt en in zonde valt, belooft God hem weer in gunst en genade aan te nemen in de weg van verootmoediging en bekering. Dat is de regel die de schrift ons leert. Maar wanneer Gods kinderen opzettelijk tegen beter weten in eigen gekozen wegen inslaan, is God daar zo over vertorend dat hij hen soms nog een tijd in het duister laat, ook al is het hun oprechte begeerte om ootmoedig tot hem weder te keren. Dan lijkt het in de innerlijke strijd alsof de weg van de wederkeer is afgesloten, en dat kan inderdaad de oorzaak zijn van veel moedeloosheid en twijfel. Natuurlijk laat God zijn volk niet in deze toestand, maar hij gebruikt deze aanhoudende duisternis om met name hen te tuchtigen die opzettelijk en tegen beter weten in zonde bedreven hebben. Niets voor niets wordt gezegd dat Gods kinderen niet goedkoop zondigen. Ik ben het met deze uitleg wel eens. Het is inderdaad zo dat grote zonde tegen beter weten in diepe duisternis kunnen brengen over het leven van Gods volk. Alleen geloof ik dat er nog wel meer te zeggen is over deze hele gebeurtenis. Het is namelijk heel opmerkelijk dat de beide pelgrims wel worstelen om de weg terug te vinden, maar we lezen nergens dat zij hun knieën buigen en om Gods genade en leiding vragen. Zonder bidden, en let u daarop, zijn ze de verkeerde weg ingeslagen. Zonder te bidden worstelen ze om terug te keren, en hun gebeden lijken helemaal verdwenen te zijn als ze in de kerker van reus wanhoop liggen. Pas in de laatste nacht in die kerker leest u dat ze de naam van de Heere aanroepen in gebed, in aanhoudend gebed. En zo kunnen we toch zeggen dat Gods kinderen het moeilijk kunnen hebben en worstelen in het duister, maar dat ze zelfs in het donker worstelend nog strijden kunnen in eigen kracht. En dat brengt de vraag heel dringend aan ons eigen hart. Het gaat erom of ons worstelen ook worstelen is aan de troon der genade. Niet dat dan het licht ogenblikkelijk doordreekt, zeker niet. Maar het is wel de weg die de Heere wijst. Worstelen dient worstelen te worden aan de troon der genade. En in de duisternis kunnen we in eigen kracht niet tegen de machten vechten. Maar zegt de schrift dat we onze strijd en de duisternis en de krachteloosheid aan hem behoren bekend te maken. Aangrijpend is het dat u daar bij hopende en christen eigenlijk in deze hele gebeurtenis niets van leest. En de gevolgen blijven dan ook niet uit. Omdat ze in het donker in eigen kracht voortploeteren, komen ze niet verder en worden ze doodmoe. En als ze dan een afdak vinden, zetten ze zich daaronder neer om te schuilen, wat uit te rusten en de dageraad af te wachten. En het onvermijdelijke gebeurt, ze vallen in slaap. Terwijl ze wisten dat ze van het rechte pad waren afgedwaald en daarom ook niet rusten mochten voordat zij de juiste weg weer hadden teruggevonden, slapen ze op dit uiterst gevaarlijke gebied. Biddeloosheid, we wezen daar zojuist op, en gebrek aan waakzaamheid gaan zo heel vaak hand in hand. U leest daar talloze woorden over in de Bijbel. Het meest bekende is het voorbeeld van wat we zien gebeuren in de Hof van Gethsemane. Naast zijn eerste gebedsworsteling treft de Heer Jezus Christus de discipelen slapend aan. En hij zegt dan tot Petrus: kunt gij niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En dan moet u weten dat dat een woord is wat natuurlijk niet alleen van betekenis is voor dat gebeuren daar in Gethsemane, dat is een spreukenwoord van de Heer Jezus, die voor heel het leven van al zijn kinderen van betekenis is. Petrus, nu en in de toekomst, waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Maar wanneer nu deze beide pelgrims hier biddeloos en slapend op de verboden grond liggen, komt de verzoeking. De uren der duisternis. En wat voor een verzoeking. In de vroege morgenuren roept een barse stem dat die twee pelgrims wakker moeten worden. En als ze hun ogen openslaan, zien ze een ontzagwekkende gestalte staan, een reus. Hij draagt de naam Wanhoop en we hebben zo even gehoord dat hij de eigenaar is van het nabijgelegen kasteel Twijfel. De beide pelgrims blijken de nacht op zijn grondgebied te hebben doorgebracht. En daarom neemt hij hen gevangen en sluit hen op in zijn kasteel. In deze gestalte van die reus laat Bunyan verschillende beelden samenvloeien. De gedachte van een reus en een kasteel heeft hij vanzelfsprekend ontleend aan oude volksverhalen waarmee Bunyan in zijn jeugd heel vertrouwd was geraakt. Maar de reus is niet alleen maar een gestalte die ontleend is aan oude volksverhalen. Reus Wanhoop symboliseert ook de hoogmoedige Engelse landeigenaar uit Bunyans tijd. Vele van die rijke landeigenaars plachten de lagere bevolking zeer neerbuigend te behandelen en onderdrukten hen wanneer dat maar enigszins mogelijk was. Het autoritaire van die landeigenaar en het brute geweld dat nu eenmaal bij een reus hoort, met die twee dingen typeert Bunyan de wanhoop die christen en hopende gevangen neemt. Autoritair optreden, dwingend optreden en brute kracht, dat zijn kenmerken van de wanhoop. Want daar gaat het over in dit gedeelte. Niet slechts over een reus, maar over de wanhoop die een kind van God, een oprecht christen, als in een ijzeren greep kan houden en kan benauwen. Pelgrims, ze worden hier getekend als mensen die gevangen zijn in hun eigen wanhoopsgedachten en twijfels. Wat lezen we verder over die wanhoop, de reus en wat er met de pelgrims gebeurde? Ik haal Bunyan maar weer even letterlijk aan, een klein stukje. Nu had reus Wanhoop een vrouw die wantrouwen, haar naam kan ook ongeloof betekenen, heette. Toen zij naar bed gegaan waren, vertelde hij zijn vrouw wat hij gedaan had, namelijk dat hij een paar mannen gevangen genomen had en hen in zijn kerker had geworpen, omdat zij zich zonder toestemming op zijn grondgebied hadden bevonden. Ook vroeg hij haar wat hij nu verder het beste met hen kon doen. Zij vroeg hem wat voor mensen ze waren, waar ze vandaan kwamen en wat het doel van hun reis was. En hij vertelde het haar. Daarop gaf ze hem de raad om hen de volgende morgen eerst ongenadig af te ranselen. En zodra hij opgestaan was, nam hij een vervaarlijke knuppel die uit een wilde appelboom gesneden was en ging naar de gevangenen in de kerker. Daar begon hij hen eerst vreselijk uit te schelden alsof zij honden waren. Ook al antwoordden zij met niet één woord. Toen viel hij op hen aan en sloeg hen zo vreselijk dat zij niet in staat waren om zich te verweren of zich zelfs maar op de grond om te keren. Toen hij hiermee klaar was, ging hij weg en liet hen daar liggen, terwijl ze klaagden over hun ellende en kreunden van pijn. Zo brachten zij de hele dag door met niet anders dan zuchten en uitingen van bittere smart. De avond of de nacht daarop sprak de vrouw van de reus opnieuw met haar man over de gevangenen. En toen zij hoorde dat zij nog in leven waren, gaf ze haar man de raad dat hij er bij hen op moest aandringen om een einde aan hun leven te maken. Zodra de morgen was aangebroken, ging hij met een even nors gezicht als de keer daarvoor naar hen toe. En toen hij zag dat zij veel pijn hadden van de slagen die hij hen de vorige dag gegeven had, zei hij tot hen: daar het onwaarschijnlijk is dat jullie ooit nog uit deze kerker komen, blijft er voor jullie geen andere weg over om meteen maar een einde aan je leven te maken met een mes, met een strop of door gif. Want waarom, zo ging hij verder, zouden jullie nog langer in leven willen blijven, nu je ziet dat het toch niet anders dan zoveel bitterheid brengt? Maar zij smeekten hem dat hij hen zou laten gaan. Daarop keek hij hen dreigend aan, stormde op hen af en zou zeker zelf een einde aan hun leven gemaakt hebben als ze juist niet een toeval gekregen had. Want soms, als het zonnig weer is, heeft reus Wanhoop last van toevallen en kan hij tijdelijk zijn handen niet gebruiken. Daarom ging hij weg en liet hen net als de vorige dag alleen om te overwegen wat zij moesten doen. Toen overlegden de gevangenen samen of zij zijn raad zouden opvolgen of niet. Ook hier gaan we even op in. En het eerste wat we willen doen bij dit korte gedeelte is dat we willen nagaan wie die reus Wanhoop nu eigenlijk is. Wat wordt hier van hem gezegd? Want in dit gedeelte komt deze reus nog wat duidelijker voor ons te staan dan in het stukje wat we daarvoor lazen. We zien hem als een brute krachtfiguur tegen wie de beide pelgrims op geen enkele manier zijn opgewassen. Zij moeten zich willoos met hem laten meevoeren en hebben geen verweer tegen de slagen die hij hen toebrengt. Slagen zijn ook zo hevig dat zij zich niet verroeren kunnen en dagen liggen te kreunen van de pijn. Toch heeft deze krachtfiguur ook enkele opmerkelijke zwakke zijden. Hij blijkt namelijk heel sterk afhankelijk te zijn van de vrouw die hij getrouwd heeft. Zij heet wantrouwen of ongeloof. Telkens weer vraagt hij zijn vrouw om raad en brengt dan haar duistere adviezen bijna slaafs ten uitvoer. Het is trouwens ook opmerkelijk dat het overleg tussen reus Wanhoop en zijn vrouw altijd 's avonds of 's nachts plaatsvindt. Daarmee wordt aangeduid dat het hier gaat om overleg dat het daglicht niet kan verdragen, met recht om werken der duisternis. Wat heeft Bunyan met dat overleg en de raad van die vrouw willen uitdrukken? Wel, Bunyan maakt hiermee duidelijk dat de benauwenis die door de wanhoop veroorzaakt wordt, leeft bij de gratie van het wantrouwen en van het ongeloof. Zonder de influisteringen van wantrouwen is reus Wanhoop eigenlijk machteloos en heeft hij geen vat op het hart van Gods kinderen. Hij ontleent zijn macht aan ongeloof en wantrouw. En wanneer geloof het voor het zeggen heeft in het leven van een kind des Heren, dan is de wanhoop met machteloosheid geslagen. Want het ware geloof, zegt de schrift, overwint de wereld. Maar het overwint niet alleen de wereld. Het overwint ook de duistere machten van ongeloof en twijfel. En vandaar dat hier een opmerkelijk punt aan de orde komt. Hoe machtig die reus ook is, hij kan alleen zijn macht gebruiken ten gevolge van de influisteringen van ongeloof en wantrouwen. Anders niet. Reus Wanhoop heeft trouwens nog een zwakte. Hij lijdt namelijk aan toevallen. En Bunyan tekent zo heel fijntjes aan dat die hem overkomen, vooral bij zonnig weer. Dan komt er een soort verlamming over hem, waardoor hij alle kracht in zijn armen kwijtraakt. Wat hiermee bedoeld is, wel, de wanhoop kan zich alleen maar oppermachtig laten gelden als het donker is. En dat is ook geestelijk zo. Wanhoop kan zich alleen laten gelden in innerlijke duisternis. Elke lichtstraal in het hart van iemand die aangevochten wordt, verlamt de wanhoop. Bunyan zelf heeft in zijn levensbeschrijving, vroeger uitgegeven onder de titel Genade overvloeiende voor de grootste van alle zondaren, er is een prachtige nieuwe vertaling, daar ben ik echt weg van Dr. Alblas, nog niet zo lang geleden uitgegeven, Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren, uitstekend leesbaar en heel nauwkeurig vertaald. En in die vertaling, in dat boek liever gezegd, Overvloedige genade, heeft Bunyan een heel groot gedeelte gewijd aan zijn eigen aanvechtingen en twijfels. Bij Bunyan liepen zijn diepste aanvechtingen vooral daarover of hij de zonde tegen de Heilige Geest gedaan zou hebben. De onvergeeflijke zonde. Zelfs toen hij al licht in zijn hart kende, dus toen hij de Heere al oprecht mocht vrezen, is hij daar heel lang mee aangevochten. Die strijd is diep en zwaar geweest. Maar in die strijd, waarin hij soms tot wanhoop gedreven werd, waren er ook lichtstralen vanuit het woord, die soms maar voor een moment de duisternis en de wanhoop verdreven. En het is aangrijpend om in het middenstuk van die levensbeschrijving van Bunyan die paragrafen te lezen die daarover gaan. Hoe het woord van God, de lichtstralen uit de schrift, soms een moment verlichting gaven, reus wanhoop verlamde daarvoor. Er zit in dit gedeelte wat we zojuist lazen nog meer. Het laat ons namelijk ook iets zien van de manier waarop die reus wanhoop, die zijn kracht en zijn zwakte dus heeft, hoe hij te werk gaat. Dan zijn er 5 punten die we heel duidelijk in deze geschiedenis naar voren zien komen. Het eerste is, hij neemt de pelgrims gevangen. Het tweede is dat hij hen op advies van zijn vrouw afranselt. Het derde is dat hij hen influistert om een einde aan hun leven te maken. Het vierde is dat hij hen dan nog verder ontmoedigt door hen de stoffelijke resten te laten zien in een put van degene die al eerder hier in deze burcht zijn omgekomen. En het vijfde is dat hij uiteindelijk dreigt hen zelf te zullen doden. Op elk van die punten moeten we toch even ingaan. Hij neemt de pelgrims gevangen. Daarin wordt duidelijk dat wanhopige gedachte. En daar is het, dat is het waar de reus wanhoop in de pelgrimsreis, in de christenreis op wijst. Dat wanhopige gedachten iets in zich hebben waardoor ze ons hart, onze ziel aan banden leggen. Wanhopige gedachten worden niet alleen in de Bijbel of in christelijke lectuur, maar zelfs wel in allerlei boeken op het gebied van de psychologie vergeleken met een kerker, met een gevangenis. Iemand is in de banden van twijfel en van wanhopige gedachten. En wanneer iemand in de banden, in de benauwende, knellende banden van wanhoop komt, dan ligt hij als het ware in een kerker. Het tweede wat de wanhoop dan doet, is dat die reus op bevel van zijn vrouw de pelgrims afranselt. Hij ranselt hen af met een zware knuppel en slaat hen zo dat zij kreunend en steunend achterblijven. Dat betekent dat wanhoopsgedachten de neiging hebben om een mens murw te slaan. Doordat het steeds maar terugkomt, gedachten die zeggen, gij hebt geen heil bij God. Of gedachten, het is hopeloos. Of welke inhoud die gedachten ook hebben, wordt iemand op het laatst murw geslagen. Murw geslagen betekent ook dat alle innerlijke geestkracht breekt. En u ziet vooral dat die innerlijke kracht bij Christen gebroken is. Hij is murw door de zelfbeschuldiging, want hij geeft zichzelf de schuld dat zij op die dwaalweg gekomen zijn. Hij is ook murw door de wanhoopsgedachten en de aanvechtingen en de verzoekingen die hem in de kerker van de wanhoop overvallen zijn. En dan het derde is, en u ziet de handelwijze die hierachter zit, niet eerder dan dat ze murw geslagen zijn, op het zwakst dus, komt deze reus met de influistering van maak maar een einde aan het leven. Opnieuw een influistering van zijn vrouw, wantrouwen. En opnieuw probeert hij met iets wat bruut geweld en barse woorden hen hiervan te overtuigen. En dan zullen we nu een gedeelte lezen uit Bunyan's christenreis, hoe christen en hopende deze aanvechting en deze influistering weerstaan of niet weerstaan. Want het is inderdaad zo dat deze aanvechting voor hen zwaar blijkt te zijn. Ze begonnen te spreken en toen deze reus was weggegaan, dan zegt Christen: ach broeder, wat zullen wij doen? Hoe ellendig is ons leven. Wat mij aangaat, mijn ziel verkiest de ondergang boven het leven. Het graf boven dit kerkerhol. Zouden wij het geweld van deze man des gewelds nog langer verduren? Hopende hernam: zeker, onze toestand is vreselijk en de dood zou mij welkom wezen boven een langdurig verblijf in dit hol. Maar vergeten wij niet dat de Heer van het land waarheen wij reizen gezegd heeft: gij zult niet doden. Zomin wij een ander van het leven mogen beroven, mogen wij dus ook de hand aan ons eigen leven slaan. Wie een ander doodslaat, dood nog alleen maar zijn eigen lichaam. Maar door de handen van onszelf te slaan, zouden wij en lichaam en ziel in het verderf storten. En sprak u van rust in het graf? Hoe zou daarvoor een moordenaar rust kunnen zijn? Wie niets anders dan de eeuwige pijn te wachten staat, bedenk bovendien dat deze verdrukker niet almachtig is. En dat anderen die even als wij hem in handen gevallen zijn, nochtans aan zijn geweld zijn ontkomen. Wie weet wat God ten goede over ons heeft beschikt. Deze reus zal niet eeuwig leven. Ook kunnen nieuwe toevallen hem treffen. Of hij kan vergeten de kerken te sluiten. Daarom laat ons moed vatten, mijn broeder. En geduldig wachten en lijden. Of het God mocht behagen om redding te verlenen. Maar laat in geen geval ons zelfmoordenaars worden. Met deze woorden bracht hoop het onstuimig gemoed van zijn broeder tot kalmte, en gelaten doorleefde zij het overige van de dag in smart en in verdriet. Hier ziet u dat zeker bij Christen de omstandigheden zo benauwend zijn geworden en de greep van de wanhoop als het ware zo wurgend is om zijn ziel dat hij alle hoop verloren heeft. En het is hopende, van wie we een vorig maal gezien hebben, dat hij in allerlei opzichten toch niet zo ver geleid is als Christen. Want hij vraagt Christen op allerlei punten telkens om raad, die hier toch over meer kracht, over meer geestelijke kracht, over meer geloof en hoop blijkt te beschikken dan zijn metgezel. Dat hangt ook samen met zijn naam. De hoop is de enige die in het midden van de kerker nog woorden van aanmoediging en van aansporing spreekt. Maar Christen is diep in de put. Hij verkiest de dood boven het leven. Daarmee zegt hij dat hij zo wanhopig is, dat hij inderdaad de voorkeur geeft om een einde aan zijn leven te maken. En dan komt, hopende daartegenin, met een aantal argumenten vanuit de Bijbel, waar met nadruk gezegd wordt dat zelfmoord in de Bijbel verboden is. En dan is het heel erg duidelijk dat Bunyan heel sterk in de woorden van hopende waarschuwt tegen zelfmoord. Of Bunyan die aanvechting zelf zo gekend heeft, dat hij ook momenten kende om een einde aan zijn eigen leven te maken, weten we niet. Daar is in zijn geschriften nergens iets van te vinden. Hij heeft diepe aanvechtingen gekend. Grote wanhoop is hem niet voorbij gegaan. Maar of hij zo wanhopig geweest is dat hij ooit de aanvechting gehad heeft dat hij een einde aan zijn leven zou willen maken, we weten het niet. We weten wel dat er anderen zijn en geweest zijn die op momenten van grote moedeloosheid met deze aanvechting heel nadrukkelijk in aanraking zijn gekomen. En juist daarom is het niet zo gemakkelijk om over dit onderwerp te spreken. Maar de christenreis dringt er ons toe, en we zullen toch een paar opmerkingen bij dit diepe, aangrijpende en tegelijk op een bepaalde manier ook tere onderwerp moeten maken. Het is duidelijk dat Bunyan de gedachte vertolkt die algemeen is onder de reformatoren en onder de oude schrijvers, En die gedachte is deze, dat de Bijbel zelfmoord afkeurt en afwijst. Hoe verschillend ze op andere punten ook denken, het getuigenis van de oude kerk, van de reformatie en ook van de nadere reformatie is op dit punt duidelijk, dat zij vanuit de schrift met nadruk zeggen, zelfmoord is zonde tegen de Here, zonde tegen het gebod van de Here, gij zult niet doden, zonde tegen de inzettingen van hem die ons leven bestuurt en die de dag van de geboorte en van het sterven bepaalt. Bovendien is het zonde, waarvan Bunyan dan met nadruk zegt, omdat er voor moordenaars en ook voor zelfmoordenaars geen hoop is. Misschien kunt u dat niet zo letterlijk in de Christenreis lezen, al staat het er wel, denk ik. Maar dat was in elk geval, we weten dat uit allerlei andere geschriften van Bunyan, Bunyans overtuiging. En Bunyan is door velen in dit opzicht gevolgd. Bekendst is zijn gedachte over deze zonde van zelfmoord. In het boek wat een soort tegenhanger is van de Christenreis, Leven en Sterven van de Heer Kwaad. De oudere vertalingen hebben de titel Het Leven en Sterven van Slecht Mens. Waarin het leven en sterven van iemand die in de zonde leeft en als huichelaar leeft en ook als huichelaar sterft beschreven wordt. Op een bepaalde wijze een zeer indringend en aangrijpend boek. En in het slot van dat boek komt de zelfmoord ter sprake. Op een wijze die misschien wel wat bedenkingen oproept. Vooral wanneer taalgebruik, scherpe en toch wel erg plastische taalgebruik wat Bunyan hier gebruikt. Maar daarin maakt Bunyan heel erg duidelijk dat hij diep ervan overtuigd is dat God zijn kinderen altijd voor deze uiterste zonde zal bewaren. En dat daarom iemand die zijn eigen leven aandoet, verloren is. Zoals gezegd, daarin heeft Bunyan vele volgelingen gehad. Vele van de oudere schrijvers delen zijn mening. Niet alle. Onder andere, en ik noem maar één naam vanavond, de heel bekende Nederlandse theoloog, maar ook zeer praktische schrijver, Gijsbertus Voetsius, vroegere professor in Utrecht, heeft over dit onderwerp heel veel geschreven en neemt een voorzichtiger standpunt in. Hij zegt met nadruk dat het woord aan alle kanten zelfmoord veroordeelt. Het is zonde. Hij zegt ook dat wanneer we de schriftgegevens laten spreken, dat er over het lot van degene die hun eigen leven hebben aangedaan een duister oordeel valt. Maar hij wil met nadruk zeggen, ons komt zelfs in dit uiterste geval van zelfmoord het oordeel niet toe. Er kunnen omstandigheden zijn voor ons verborgen, waaronder de Heere toch anders beschikt dan wij denken. U voelt, als ik zo kort zijn woorden weergeef, hoe voorzichtig Voetsius spreekt, maar dat hij toch niet van elk mens die een einde maakte aan zijn leven nadrukkelijk zou willen zeggen, voor hem, voor haar is absoluut geen hoop meer. Hij wijst er ook op dat dat zo letterlijk nergens in de Bijbel staat. Ik haal deze dingen aan om aan te geven hoe gevoelig deze dingen liggen. En hoe moeilijk deze dingen liggen. En ook hoe onder ons geachte en bekende schrijvers er wel enig verschil in accent is van hun benadering. Maar afsluitend, op dit punt althans, zou ik wel met nadruk willen zeggen dat, ook al laten we deze twee meningen op dit moment naast elkaar staan, ze beide ervan uitgaan, wat ook hier in de Christenreis staat, dat wanneer het gaat over het beëindigen van ons eigen leven, het door allen die de schrift willen vasthouden, zonde tegen de Heere genoemd moet worden. En dat er over alle Bijbelse voorbeelden, de enkele uit het Oude Testament en de ene uit het Nieuwe Testament, een duister waas van het oordeel van God ligt. En vandaar dat ook de toon van hopende hier zo dringend is. En dat hij zijn broeder Christen maand om tot deze vreselijke aanvechting niet in te gaan. We vervolgen nog even wat de Christenreis hier zegt, want wanneer ze zo in de kerker samen zijn en ze elkaar eigenlijk tot een hand en een voet zijn, omdat hopende op deze wijze Christen toch enigszins tot rust kan brengen innerlijk, dan wordt onze aandacht weer verplaatst naar wat de reus wanhoop doet. En we lezen: zodra was het geen avond geworden, of opnieuw ging de reus naar de kerker om te zien of de mishandelden gedaan hadden naar zijn raad. Maar hij vond hen nog levend. Ofschoon dit ook alles was wat van hen gezegd kon worden, dat zij nog tot de levenden behoorden. Verteerd van honger en dorst, overdekt met wonden, waren ze ternauwernood in staat om nog adem te halen. Maar voor die overweldiger was het genoeg om hen nog in leven te zien, om opnieuw in woede uit te barsten en hen toe te schreeuwen dat als zij niet spoedig een einde aan hun leven maakten, hij hun een lot zou bereiden waarbij het hun beter geweest was dat zij nooit geboren waren geweest. Zulke bedreigingen deden hen rillen en beven en Christen viel van angst in zwijm. Ook was hij nauwelijks tot zichzelf gekomen of opnieuw sprak hij over die raad en zijn begeerte om die te volgen. Dat is dus de raad om een einde aan zijn leven te maken. Maar ten tweede male sprak hopende hem moed in en zeide: mijn broeder, weet gij niet meer hoe wakker, dapper gij u vroeger gedragen hebt? Apollyon heeft u niet kunnen verslaan. En wat gij al wat gehoorde en zag en gevoelde in de vallei van de schaduw des doods, had geen macht dan meer dan hij. Hoeveel moeite en angst en noden zijt gij al te boven gekomen? En hoe zijt gij dan nu zo enkel vrees? Ge ziet mij met uw deelgenoot van eenzelfde lot, en ik ben van nature veel zwakker dan gij. Als gij ben ik met wonden bedekt, en ook van mijn mond zijn brood en water afgehouden. Als gij ben ik beroofd van licht. Kom aan, een weinig geduld nog. Wees weder een man, als op de ijdelheidskermers, toen gij nog keten, nog kooi, nog marteldood vreesde. En laat ons, opdat er geen schande op de Christennaam komen, althans zo geduldig zijn als ons slechts mogelijk is. Toen de reus tot zijn vrouw was teruggekeerd, was haar eerste vraag naar de gevangenen en of zij gedaan hadden naar zijn raad. Het zijn verharde booswichten, was zijn antwoord. Liever verduren ze alles dan de handen aan zichzelf te slaan. Toen sprak hij: wel, breng hen dan morgen op de plaats van het kasteel en stoon hen de beenderen en schedelt van degene die gij reeds gedood hebt. En tracht hen te doen geloven dat als zij onwillig blijven, gij hen eer de week ten einde is verscheuren zult, zoals gij huns gelijke voor hen hebt vernield. Reeds in de volgende morgen kwam nu de reus tot hen, sleepte hen naar de open plaats en wees hen naar de raad van zijn vrouw op het gebeente der verslagenen. Deze, sprak hij toen, waren eens pelgrims zoals gij en betraden zoals gij deed mijn grond, en tot hun straf heb ik hen verscheurd zoals ik u, voordat het 10 dagen verder is, doen zal. En nu terug naar uw hol. Met deze woorden dreef hij met felle slagen terug naar de kerker. Ellendiger dan ooit lagen ze daar de ganse zaterdag kermende van pijn. Intussen kon de reus maar niet begrijpen waarom nog zijn slagen, nog zijn raad hen tot zelfmoord brengen konden. Maar zijn vrouw zeide: gewis, er is nog hoop in hen. Het kan niet anders of de hoop doet hen leven. En ze rekenen op hulp van buiten of op enig zelf te bedenken middel tot ontsnappen. Als gij dat meent, antwoordde reus, dan zal ik er morgen zelf een einde aan maken. Ook hier stoppen we even. De benauwenis gaat verder. De reus komt en ziet dat zij zijn raad niet hebben opgevolgd. En de woorden die hij spreekt zijn zo bitter en zo ontzagwekkend dat de twee pelgrims verslagen zijn en Christen in zwijm valt. En opnieuw is de aanvechting sterk om de raad van reus wanhoop toch maar op te volgen. Nu bemoedigt hopende hem op een andere wijze. En u ziet hoe mooi de dingen in de christenreis op elkaar aansluiten. Ook al is dit eigenlijk een gruwelijk deel van de geschiedenis. Want dan zegt hopende, kijk, christen, die aanvechting is groot. Ik heb het ook niet gemakkelijk. Maar je bent toch niet voor het eerst in moeite geweest? Denk aan Napoleon, dat gevecht waarin je bijna ten onder ging. Denk aan de vallei van de schaduw van de dood. Denk aan de dreiging van de marteldood op de ijdelheidskermis. Toen bleef gestaande. Toen was je machtig. Hij brengt dus in herinnering wat er door de genade van God in het leven van deze man, deze christen, in het verleden geweest is. En dat is op zichzelf niet verkeerd. Daar is een reden voor. Hij wekt, om het bijbels te zeggen, christen op om de daden van de Here te gedenken. Om te gedenken wat hij in de kracht van de Here in het verleden tegen allerlei vijanden kon doen. Maar weet u wat u merkt? En als u geen vreemdeling bent van de genade van de Here en van de aanvechtingen in uw eigen leven, dan weet u het ook. Dat ook al is het nodig soms om uzelf tot de orde te roepen. En te denken aan de dagen van ouds. Op het moment van de aanvechting mist u de kracht die u had in de strijd tegen die verzoeking. En mist u de moed die u had op dat moment in uw leven. Als er de aanvechting is, kan het denken aan wat er in het verleden gebeurd is u op zichzelf toch niet boven die wanhoop uittillen. Maar op zich is het goed dat hopende deze christen aanmoedigt en hem wijst op wat er gebeurd is en op wat hij door de kracht van de Here heeft mogen doen in het verleden. Maar als hopende hem wijst op wat christen gedaan heeft en wat hij kon doen in het verleden, reus wanhoop zal ook wel aanwijzen wat er in het verleden gebeurd is. En op aandrang van zijn vrouw wantrouwen laat hij deze twee gevangenen een ogenblik uit de kerker en wijst ze op de put waar de stoffelijke resten liggen van hen die door hem voor deze tijd en voordat de twee pelgrims hier aankwamen gedood zijn. Zo zal het jullie ook vergaan. Dat is inderdaad een nieuwe aanvechting. Opnieuw worden ze nadrukkelijk met het lot van anderen in aanraking gebracht en wordt hun gezegd, er is toch geen uitzicht, er is toch geen hoop. En dan sluit dit deel van het verhaal af met het zeggen, ja, toen deze reus wanhoop bij zijn vrouw kwam en opnieuw met haar over deze dingen sprak, toen was het inderdaad zo dat de vrouw verdenking kreeg en zegt, er moet toch nog hoop zijn. Er moet toch nog een gedachte zijn dat ze hieraan kunnen ontkomen. Die gedachte was inderdaad niet zonder grond. Maar voordat we daarop gaan wijzen, wil ik toch eerst nog even de vraag hier aan de orde stellen, omdat we hier op het diepste punt van de aanvechting en van de wanhoop gekomen zijn. Waarom deze diepe weg? Waarom heeft Bunyan dit in de christenreis opgenomen? Was het alleen omdat Bunyan een bijzondere liefde en voorliefde zou hebben voor geschiedenissen waarin allerlei gruwelijke elementen zouden voorkomen? Dat is wel eens gezegd. Dat geloof ik niet. Is het omdat Bunyan zelf zulke gevangenissen en aanvechtingen van wanhoop heeft meegemaakt? Dat is zeker één van de redenen. Want Bunyan zelf heeft in zijn levensbeschrijving uitvoerig beschreven hoe hij in allerlei benauwenissen en in wanhoop en in twijfel terecht is gekomen. En de twijfel die hem het grootste heeft benauwd, was de twijfel eigenlijk ook in deze geschiedenis wordt uitgebeeld. Dat was niet de twijfel aan het bestaan van God. Die heeft Bunyan ook gekend. Het was ook niet de twijfel over een bepaald schriftwoord. Al heeft Bunyan ook zijn worstelingen daarmee gehad. Maar de twijfel waar het hier om gaat, is de twijfel van iemand die iets van genade kent. Of geloven mag dat er toch een wonder aan hem gebeurd is en die dan aangevochten wordt met gedachten: het is nooit iets geweest en het zal nooit iets worden. En dat kan zo diep gaan zoals het bij Bunyan ging, en zo diep gaat het niet bij ieder, dat hij eraan wanhoopte of hij de zonde tegen de Heilige Geest, de onvergeeflijke zonde, niet begaan had. Want voor die zonde, wist Bunyan, is er geen hoop, geen vergeving. En in die ontzaglijke wanhoop heeft hij geworsteld, niet slechts dagen, maar met onderbrekingen jarenlang. Is het dan zo dat ieder zoiets meemaakt? Och, Bunyan heeft heel duidelijk geweten, en dat heeft hij ook in de christenreis laten doorklinken, dat al Gods kinderen wel eens iets van twijfel, moedeloosheid en wanhoopsgedachten kennen. Maar dat er groot onderscheid is. Dat heeft hij heel nadrukkelijk laten zien, en ik wil niet nalaten daarop te wijzen, in het tweede deel van de christenreis, wat wij dan meestal de christinnenreis noemen. Want daar komt het gezelschap van Christiana, christinnen, komt ook bij het kasteel van de reus Wanhoop aan. Die is dan heel oud en heel brommend geworden. En veel van zijn macht lijkt toch wel weggegaan te zijn. En dan nemen de strijders in het gezelschap het besluit om het kasteel van reus Wanhoop aan te vallen. En in de kracht van het geloof vallen ze het kasteel van reus Wanhoop aan. En ze verslaan reus Wanhoop en zijn vrouw Wantrouwen. En het gezelschap trekt langs het kasteel zonder dat Wanhoop en Wantrouwen één vinger naar het gezelschap van die christenen kunnen uitsteken. Bunyan heeft het bewust zo geschreven om te laten zien dat wanhoop niet vreemd is en dat twijfels niet vreemd zijn, maar om tegelijkertijd ook duidelijk te maken in de manier waarop de Heere zijn volk leidt, als het over deze dingen gaat, kan een groot onderscheid zijn. En zonde, afdwalingen, moedeloosheid, ze kunnen de weg banen naar kasteel Wanhoop. Terwijl het geloof en de levende kracht en doorwerking van het geloof tegen veel van twijfel en wanhoop het wapen is en Gods kerk ervoor kan bewaren. Natuurlijk is het zo dat Bunyan met deze dingen bedoeld heeft om niet alleen iets uit zijn eigen leven te vertellen, maar ook deze lessen aan ons door te geven. En tegelijkertijd wil hij laten zien dat ook deze dingen, zoals het verblijf in het kasteel twijfel en de benauwenis onder de hand van reus wanhoop, door de Heere gebruikt kunnen worden. Want als God zelf zijn kerk in de twijfels en in de wanhoop leidt of laat komen, dan zal hij hen er ook uithalen. En we kunnen daar kort nog even iets van zeggen. Ik zal er volgende keer nog wel even op terugkomen. Maar in elk geval kunnen we bij wijze van afronding nog iets zeggen over de bevrijding van de twee pelgrims uit dat donkere hol. Ik lees een moment, het is een kort gedeelte, het slot van dit hoofdstuk uit de christenreis. Nu des zaterdags omstreeks middernacht vingen de gevangenen aan te bidden en zij volharden in het gebed bijna tot de morgen toe. En toen zij tot de dageraad gebeden hadden, werd Christen als door innerlijke verbazing getroffen en riep met vurige hartstocht uit: dwaas die ik ben, dat ik hier zo in dit vochtig hol neerlig, terwijl ik de macht heb om als een vrije daarbuiten mij te bewegen. Ik draag immers in mijn boezem de sleutel beloftenis, die zeker in elk slot van het kasteel twijfel past. Welk een heerlijke gedachte, mijn broeder, riep Hoop nu uit. Niet gedraald, breng de sleutel tevoorschijn. En laten we proberen, laten we beproeven wat hij vermag. Toen nam Christen de sleutel, stak die in het slot van hun kerker en de deur was daarmee terstond ontsloten, zodat Christen en Hoop zich in enkele ogenblikken voor de deur van het huis bevonden. Ook deze was even spoedig met de sleutel geopend, zodat er nog alleen het ijzeren hek van het voorplein te ontsluiten overbleef. Wel had dit een zwaar en roestig slot, maar toen zij daarin met al hun kracht de sleutel deden draaien, was ook het laatste slot geopend. Zodra was het hek niet ontsloten, of zij wierpen het met geweld open. Nog het knarsen van het ijzer deed de reus ontwaken en met drift ontsnapte achtervolgen. Maar nog had hij het hek niet bereikt, of weder overviel hem een toeval en stortte hij machteloos neer. Zo bereikte zij opnieuw de heerbaan van de koning en ademde nu vrij, omdat zij zich buiten het gebied en bereik van de geweldenaar wisten. Opmerkelijk dat slot. Tot zaterdagavond lagen ze in die kerker. En dan leest u dat ze gaan bidden. En dan hebt u opnieuw een trek van die moedeloosheid en die twijfel die wij ook niet over het hoofd moeten zien. Moedeloosheid en twijfel is murwe zijn, is ingezonken zijn. En ingezonkenheid gaat gepaard met biddeloosheid. We zouden kunnen zeggen dat toen ze van de rechte weg afweken, er een geestelijke nalatigheid, een geestelijke slordigheid was, waardoor ze niet baden en de Heere om leiding en om zijn gunst smeekten. Maar in de kerker is het zeker innerlijke moedeloosheid. En moedeloosheid en biddeloosheid zijn tweelingen, zouden we kunnen zeggen. Ze kunnen er niet toe komen. Er is geen opening, geen licht. En dan is er ineens een verandering. Hoe dat gekomen is? Bunyan laat het ons niet weten, maar ik denk vanuit de schrift is het niet moeilijk om te zeggen hoe dat gekomen is. Dat is het geheime, het bijzondere werk van de geest. Waardoor het hart weer opgewekt wordt. Het is misschien ook de echo van de woorden van God die nog naklinken in hun oren. Of de woorden die door hopende aan het adres van Christen zijn gesproken. In elk geval door woord en geest is het dat de Heere zijn wanhopende en aangevochten kerk bezoekt. En dan is het altijd zo dat waar de Heere gaat werken, daar is het wanziet. Hij bidt. Dat is niet alleen zo in het begin van het geestelijke leven. Dat is ook zo in dagen van grote verzoeking en twijfel. Waar God opnieuw gaat werken, daar is het woord waar, want ziet, zij bidden. Hier gaan ze bidden en het wordt een voortdurend gebed. Het wordt een aanhoudend gebed. Het wordt een smeken, die zaterdagnacht. En als ze dan die zaterdagnacht aan het smeken zijn, dan is er plotseling een ontdekking die Christen doet. Heel veel Engelse uitleggers van de christenreis die vinden dit een uiterst onwaarschijnlijk verhaal. Maar ja goed, die mensen benaderen de christenreis alleen maar als een stuk literatuur. Die zeggen wel, je kan dat toch in een boek niet schrijven, dat iemand in de grootste wanhoop verkeert en dat hij dan plotseling erachter komt dat hij een sleutel bij zich draagt. Dat is toch de onwaarschijnlijkheid zelf. Dat kun je in een boek logischerwijs niet doen. Nee, natuurlijk, dat kun je in een boek logischerwijs niet doen. Dat zeggen de literaire letterknechten. Maar wat logisch en misschien literair allemaal niet kan, dat kan geestelijk wel. En dit is naar de beleving van de kinderen van de Heere. Dat het zo kan zijn dat in de weg van het gebed plotseling iets duidelijk kan worden en dat je ervan over verbaasd dat je het nooit eerder gezien hebt en nooit eerder ontdekt hebt. Dat kan zo zijn wanneer we het woord lezen dat plotseling iets uit het woord gaat spreken. Het kan ook meer geleidelijk gebeuren, maar ook zo plotseling. En juist in tijden van grote aanvechtingen is het vaak zo dat er heel plotseling iets van licht valt. En plotseling antwoord komt. Het woord gaat spreken. En Christen ontdekt. En dat is antwoord op zijn gebed, al ziet hij het misschien op dat moment niet direct. Hij heeft een sleutel bij zich. En die sleutel, we zouden het in gewoon Nederlands noemen, dan is een loper die op alle sloten past. op alle sloten van het kasteel van reus wanhoop. En wanneer hij dat ontdekt, dan zegt hij: moed houden. Plotseling laait als het ware de hoop en het geloof in zijn hart weer op. En hij neemt die sleutel en ze draaien de deuren open en de deuren gaan open en ze zijn vrij. Reus wanhoop wordt nog wel wakker en zet hun nog wel na, maar als de sloten open gaan, dan bezwijkt hij onder een toeval en kan niets meer uitrichten. Nou, de belangrijke vraag is natuurlijk: wat is die sleutel die Christen had, maar die hij niet kon gebruiken en waarvan hij plotseling ontdekte? Dat is het. Dat is de sleutel belofte. De belofte die door de genade van God aan het hart van deze Christen waren toegepast, waarvan hij de kracht had ervaren, maar die nu als het ware verborgen lag en waar hij niet werkzaam mee was. En nu mocht hij door het geloof die belofte van God vastklemmen. En door de belofte van God werd hij uit die ruisende kuil van modderig slijk, uit die kerker getild, en werd hij op een rots gezet. Bunyan heeft daar veel over geschreven, en ik hoop daar nog op terug te komen. Ik wil een paar zinnen lezen uit zijn eigen levensbeschrijving, wanneer hij aan het einde van de grote verzoeking eruit gehaald wordt, u raadt het, door de belofte van God. Ik lees enkele woorden voor degene die het boekje of een andere uitgave van Genade overvloeiende hebben. U kunt het thuis nalezen. Het is stukje of paragraaf nummer 247 en volgende. Door deze verzoeking kreeg ik meer inzicht in de aard van de belofte dan ik ooit tevoren gehad had. Door deze verzoeking werd ik ook krachtig van mijn vroegere dwaze gewoonte afgebracht om het woord van de belofte opzij te schuiven wanneer het in mij opkwam. Want hoewel ik niet die zoetheid en vertroosting uit de belofte kon halen als bij andere gelegenheden het geval was geweest, greep ik als een drenkeling nu naar alles wat ik zag. Vroeger vond ik dat ik mij niet met de belofte moest inlaten, alleen wanneer ik mij daardoor vertroost voelde. Maar nu kon ik zo niet meer handelen, want de bloedwreker zat mij te dicht op de hielen. Nu greep ik daarom graag naar woorden die ik vreesde nog niet gegrond en met recht de mijne te mogen noemen. Ik klampte mezelf vast aan beloften die zich, naar ik vreesde, vooralsnog voor mij afsloten. Nu spande ik mij ook in om de woorden zo op te vatten als God ze had gegeven, zonder de natuurlijke kracht van ook maar één lettergreep in te perken. O, wat zag ik nu veel in dat gezegende zesde hoofdstuk van Johannes. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ik begon bij mijzelf te denken dat God veel meer te zeggen had en veel meer te beloven had dan ik ooit in mijn hart kon bevatten. Ik dacht ook bij mijzelf dat hij zijn woorden niet in haast sprak of in onbezonnen drift, maar met oneindige wijsheid en overleg, waar en getrouw. Ja, dikwijls wanneer ik tot de belofte naderde, leek het alsof de Heere mijn ziel voor eeuwig wilde weigeren. Het leek vaak alsof ik mijzelf aan een gevaar had blootgesteld en alsof de Heere naar mij gestoken had om mij als met een vlammend zwaard van zich te weren. Dan dacht ik aan Esther, hoe zij tegen de wet toch tot de koning ging met een verzoek. Ik dacht ook aan de dienstknechten van Ben-Hadad, die met koorden om hun hoofden naar hun vijanden gingen om genade. Ook de Canaanese vrouw, die zich niet liet afschrikken, ook al noemde Christus haar een hond. En de man die te middernacht brood kwam lenen, bemoedigde mij zeer. Nooit zag ik zulke hoogte en diepte in genade, liefde en barmhartigheid als na deze verzoeking. Want grote zonden roepen grote genade tevoorschijn. En waar de schuld het verschrikkelijkst is en het hevigst, daar verschijnt de barmhartigheid van God in Christus het grootst en het machtigst. Ik zou het hierbij voor vanavond willen laten. We zullen nog zingen en dan gaan pauzeren. Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 30, daarvan het eerste vers. Psalm 30, vers 1, zingen we samen. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Psalm 30, vers 1.
Ik zal met hart en mond uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand.
U kunt rustig uw koffie verder opdrinken, maar het is meer dan tijd om toch nog even aandacht te geven aan een aantal vragen. Ik heb bewust geprobeerd om het slot over die belofte er nog wat bij te noemen zonder daar uitvoerig over te zijn geweest. U begrijpt dat, maar ik wilde het toch daarmee afsluiten. Ik hoop daar de volgende keer uiteraard nog wel iets uitvoeriger over door te spreken, want ik vermoed dat daar nog wel het een en ander in ligt wat nog de aandacht verdient. Een van de vragen die ik in de pauze al gekregen heb, ging over die belofte. Als het nu zo is dat Christen die belofte bij zich droeg, dus die sleutel, want laten we het beeld maar even vasthouden, en dat hij die pas later ontdekte en dan ook ineens die gebruiken kan, ja, hoe is dat dan wanneer je niet bij die belofte kunt komen en aangevochten wordt, is dat dan niet dat je ook bang bent dat het ijdel vertrouwen is? De naam van de man die in dat duisternis omkwam. Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Een vraag waar zeker het een en ander over te zeggen is. Een vraag waar ik ook nog wel op terug hoop te komen, uiteraard. Maar ik wil er dan nu iets over zeggen. Kijk, het is natuurlijk zo, wanneer iemand de Heere vreest, en dat was Christen, het is het beeld van een Christen, en dus uit de belofte des Heeren kracht heeft mogen putten en ook door de werking van de Heilige Geest de kracht van de belofte aan zijn eigen ziel heeft mogen ervaren, het weet wat het betekent om, een bekende uitdrukking te gebruiken, te leven uit de belofte. Dat betekent niet dat Gods kinderen daar altijd even duidelijk zicht op hebben. Het kan worden toegesloten. En hier in deze beproeving wordt alles toegesloten. Hij kan nergens meer bij. Hoe moet je op zo'n moment dan werkzaam zijn? Wel, Bunyan zegt het in zijn levensbeschrijving heel duidelijk. Juist op momenten van duisternis en van aanvechting, dan kan het zijn alsof de belofte zelfs nog tegen je getuigen. Dat je nergens bij kunt en nergens bij durft. Maar dan noemt hij in dat verband ook die geschiedenis van bijvoorbeeld de Canaanese vrouw en andere voorbeelden. En dan zegt hij, in de weg van diepe verootmoediging, of zoals Esther, kom ik om, dan kom ik om. Toch het weer zoeken bij de Heer. En als ik het niet met de geest kan doen, dan met het verstand doen. Smekend, pleitend, worstelend. En Bunyan zegt zelf, de grote les die hij geleerd heeft uit die diepe verzoekingen waar hij doorheen gegaan is, is om niet de belofte terzijde te schuiven wanneer hij de kracht niet van gevoelde, maar om ook, al voelde hij de kracht van de belofte niet in zijn leven, om toch in de weg van het gebed, worstelend, pleitend, op grond van Gods belofte te smeken. En dat de Heere in die weg ook weer uitkomst en zicht wil geven. En daarbij is natuurlijk in de tijd van de aanvechting, zeker de nauwenis soms, ervan, ja, zou het allemaal wel waar geweest zijn, ben ik niet ijdel, vertrouwen of bedrieg ik mezelf niet. Dat is inderdaad een aanvechting die in dit soort omstandigheden heel duidelijk voor kan komen. Ik zou er op dit moment hierbij willen laten, maar we komen er nog op terug. Nog een andere vraag. Ja. Hoe bedoelt u dan?
Nou, dat hij dus gelijk afsluit dat hij een soort man is verloren.
Ja. Ja. Ja, ik zal de vraag proberen te herhalen en ook proberen te beantwoorden. Ik hoop dat ik alles helemaal goed begrijp. Het is zo dat Bunyan heel veel strijd gehad heeft met de vraag: heb ik de zonde tegen de Heilige Geest begaan? En dat wordt in dat boekje Overvloedige Genade voor de grootste van alle zondaren in het middenstuk uitvoerig beschreven. En als hij het daar dan zo moeilijk mee gehad heeft, is de vraag: is dat dan niet in tegenspraak met zijn toch scherpe en harde opstelling ten opzichte van degene die een einde maken aan hun leven, waarvan hij zegt daar is geen hoop meer voor? Ik denk dat we dan het in een wat breder verband moeten zien. Het is zo dat Bunyan heel veel beproevingen heeft gekend in zijn leven, uiterlijk, denk aan zijn gevangenname, blinde dochter, we zouden nog meer kunnen noemen, jaren in de gevangenis, maar ook innerlijk veel beproevingen heeft gekend. Die staan uitvoerig in zijn levensbeschrijving allemaal vermeld. Bunyan zelf heeft nooit willen zeggen dat ieder mens dus precies dezelfde beproevingen zou moeten kennen om tot bekering te komen als hij gehad heeft. Daar is hij altijd heel erg beducht voor geweest. Tegelijkertijd vind je in zijn levensbeschrijving altijd dat hij de Here toch op momenten waarop hij de daden des Here mocht gedenken in zijn leven dankbaar was voor de leiding die God met hem gehouden had. En dat hij mocht zeggen: Here, het heeft zo moeten zijn, want dat was de juiste weg voor mij. En dat hij soms ook heel nadrukkelijk in zijn boeken laat zien wat de Heere hem onder al die beproevingen en in al die omstandigheden ook persoonlijk geleerd heeft. Want Bunyan is ook een man geweest die veel oefeningen kende in het geestelijke leven. Nu hoort daarbij dat Bunyan wel veel beproevingen kende, veel oefeningen kende in het geestelijke leven en daarom ook zeer begaan was met mensen die in geestelijke nood zaten, in geestelijke strijd zaten. Bunyan was een man die het allerkleinste in het geestelijke leven niet heeft veracht. Als je leest zijn boeken, bijvoorbeeld Komst en de Welkomst tot Jezus Christus, dan zie je dat hij zo laag afdaalt en dat hij eigenlijk voor ieder een woord heeft. Hoe komt het dan dat hij toch zo hard was met betrekking tot de gedachte van de zelfmoord? Dat is uiteindelijk de vraag waar alles op terechtkomt. Nou, dan moeten we dit bij zeggen, dat Bunyan in zijn taalgebruik, dat vindt u soms ook in de Christenreis, dat is in onze vertalingen meestal een beetje zachtjes wegvertaald, een klein beetje verzacht. Maar Bunyan in zijn taalgebruik soms ontzettend ruw en scherp kan zijn. In zijn vroege werken, zijn eerste werk, is dat heel erg. Dan gebruikt hij woorden die wij zomaar niet aan de drukker zouden toevertrouwen. Daarin is hij een kind van zijn tijd. Dat komt ook omdat het een man zo uit het leven gegrepen was, die aan de weg zijn werk had en die ruw met mensen vroeger omging. U weet, hij heeft vroeger heel veel woorden gebruikt waar hij later spijt van had. Maar dat heeft toch nog zijn gevolgen in zijn manier van taalgebruik gehad. Bunyan kan hard en ruw spreken soms. Betekent niet altijd dat hij het zo scherp en zo hard bedoelt. Want het komt uit een hart dat brandt voor de ijver voor de Here en voor de liefde tot God, omdat hij zelf door Gods liefde overweldigd is geweest. Maar Dat neemt niet weg dat er wel van die harde uitspraken in zijn denken aanwezig zijn. Wanneer het gaat speciaal over het einde van het leven, dan heeft Bunyan heel duidelijk deze lijn willen vasthouden. Wat zegt de Bijbel? En voor Bunyan stond dat heel eenvoudig vast. Al de gevallen van wat de Bijbel zegt van degene die een einde aan hun leven maken. Achitofel in het Oude Testament. Saul en zijn wapendrager. Judas in het Nieuwe Testament. Dat zijn mensen op wie de toren van de Heere rustte. Daar is dus geen hoop voor. Voor Bunyan stond dat gewoon op grond van die Bijbelteksten vast. Bovendien had hij in zijn eigen leven ervaren dat de Heere hem voor veel uitzonderlijke diepten en ellende en ook voor dwaalwegen bewaard had. En hij was er vast van overtuigd, God bewaart zijn volk voor dergelijke dingen. Nou, en vanuit die gedachte kan ik het toch wel enigszins met elkaar in overeenstemming brengen. Ik kan het ook begrijpen dat Bunyan tot die gedachte kwam. Ik denk ook dat vele andere oudere schrijvers het op dit punt met Bunyan eens zijn. Je kunt bij andere schrijvers ook dergelijke dingen lezen. Toch is er vooral bij de Nederlandse oudere schrijvers na Voetsius een zekere voorzichtigheid die niet af wil doen van het kwaad van de zelfdoding, die daartegen ernstig, zeer ernstig blijft waarschuwen, maar die voorzichtig is met het oordeel. En die gedachte spreekt mij persoonlijk ook heel erg aan. Bunyan kende die eigenlijk niet. Die gedachte van wij moeten voorzichtig zijn met het oordeel. Natuurlijk wel wanneer het ging over andere mensen die stierven, maar niet met betrekking tot de zelfdoding of de zelfmoord. Die gedachte vind je bij hem niet. Ik zie dus inderdaad wanneer hij in zijn uitdrukkingen, vooral aan het slot van dat boek over slecht mens, heel scherp is, wel woorden die ik zelf niet graag voor mijn rekening zou willen nemen, maar tegelijkertijd kan ik zijn opstelling wel begrijpen. En uiteindelijk is het zo dat we toch moeten concluderen, hoe moeilijk de vragen ook zijn die hier liggen, dat wat de Bijbel zegt over zelfdoding en zelfmoord, daar ligt toch een duister sluier over die de Heere in de Bijbel eigenlijk nooit oplicht, maar waar we alleen maar met een zekere huiver en vrees over kunnen spreken. Zo zou ik het zelf willen zeggen. Is dat toch een beetje de vraag? Goed. Nog iets anders misschien, of naar aanleiding van broeder Kater? Ja. Dat is zo. En dat is natuurlijk een punt wat vast ligt. Dat degene die de ziel van degene die levend gemaakt is, kan niet gedood worden. Nou is het, en je vindt dat uitvoerig beschreven bij Voetsius. Er is een boekje over geschreven, nog niet zo lang geleden, waarin dat allemaal omschreven wordt. Ook die hele visie van Voetsius. Voetsius geeft dat volmondig toe, maar hij zegt wij moeten toch het oordeel over zelfmoordgevallen, concrete zelfmoordgevallen, waar soms bijzonder omstandigheden plaats zijn, aan de Heere overlaten. Zonder te zeggen dat hij zegt, ja, iemand die door de Heere aangeraakt is, die wordt door de Heere beschermd en die wordt door de Heere bewaard. Dat is natuurlijk waar. Dat is waar. Dat kun je niet ontkennen, want dat staat letterlijk zo in de Bijbel. Maar Voetsius heeft ook laten zien, kijk, dat wanneer iemand in grote wanhoop tot bepaalde daden komt, kan er dan niet een omstandigheid zijn die denkbaar is. En u weet ook wel dat die oudere schrijvers komen dan met allerlei voorbeelden en rubrieken enzovoort komen ze aan, dat er toch een mogelijkheid is dat wij ons zouden kunnen vergissen. Maar hij houdt wel ten volle vast, de Heere regeert en regeert ook in overeenstemming met wat zijn woord zegt. En vandaar dat het oordeel over de zelfmoord als zodanig bij alle oude schrijvers precies hetzelfde is. En dat is dat het afgewezen wordt, radicaal. Dat er ook gesproken wordt over het feit dat de Heere zijn volk voor deze zonde bewaart, maar dat er wel eens enkele omstandigheden of bijzonderheden kunnen zijn waarin wij niet door kunnen dringen. Nou, dat is eigenlijk de zaak die je bij Voetsius vindt. Alsof het zo geweest is, terwijl het toch een ongeluk geweest is. Dus vandaar dat wij met zulke dingen altijd heel erg voorzichtig moeten zijn. Dat is de lijn van Voetsius die, denk ik, bij een heleboel andere oudere schrijvers in Nederland ook terug te vinden is. Nog één vraag misschien. ene vraag is er niet. Broeder van Dis. Ik heb ze niet gelezen. Dus wat ik zeg, dat is zomaar mijn eigen opvatting. Toevallen, het woord wat daarin het oorspronkelijk gebruikt wordt, is eigenlijk, ja, dat kun je ook gebruiken van een driftaanval. Dus iets van een driftaanval, maar het kan ook dus toeval betekenen. Wat dat is, Bunyan tekent dat, dat hij plotseling dus zijn kracht verloor. Want dat is ook de uitleg die Bunyan eraan geeft. Op die momenten verloor hij zijn kracht. Nou, wat dat alleen naar mijn gedachten kan betekenen is dit. Dat wanhoopsgedachten en aanvechtingen kunnen wel ontzaggelijk machtig op ons afkomen. En als een mens aangevochten wordt, dan kan dat heel diep gaan. En dan kan het zo zijn dat er 1000 reuzen bij wijze van spreken op je afkomen. Maar Bunyan heeft met die kleine trekjes laten zien, maar vergis u zich niet. Hoe groot de vijanden ook zijn, ze zijn niet almachtig. Er is er maar één almachtig. Dus de aanvechtingen, hoe machtig ze ook lijken, en ze kunnen bijzonder machtig lijken, ze hebben hun zwakke plaatsen. En zo zijn er ook momenten dat die ene aanvechting, die reuzenwanhoop, al zijn kracht ineens verliest. En dat is als God opstaat tot de strijd. Zo zouden we het ook kunnen zeggen. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen vluchten. Dat element zit denk ik in die aanvallen, wat Bunyan naar voren heeft willen brengen. En dat is dus eigenlijk, te midden van alle ernstige lessen die hierin liggen, ook nog weer iets bemoedigends voor de levende kerk. Dat ze wel met reuzen en aanvallen te maken krijgen, maar dat hoe groot en hoe sterk die aanvallen ook zijn, dat al die aanvallen onder de genadige hand des Heren toch ook een zwakke plek hebben. En toen ik dat zelf zo al overwegend en lezend overdacht, dat kwam dat toch even heel sterk op me af, dat je zegt, ja, de vijanden, ze zijn wel machtig, maar ze zijn niet almachtig. Dus op die wijze zou ik dat uit willen leggen. Dan zullen we het hierbij laten. Het is bijna 9:30 en als we rond 9:30 eindigen, dan is het nu de tijd om te gaan eindigen. De volgende keer over 14 dagen bij Leven en Gezondheid hoop ik nog even terug te komen op dat slot van deze geschiedenis rondom de belofte en de sleutel, de plaats van die sleutel enzovoort. En dan gaan we verder met het laatste stuk van de christenreis. Want na kasteel, twijfel en reus wanhoop kan me echt aan het slot van de christenreis toegekomen. Ik zou graag broeder Heijstek willen vragen of die met ons zou willen eindigen. We zingen psalm 77 vers 5 en 6.
einde van deze avond komen we opnieuw tot u om uw naam te danken voor alles wat u ons hebt gegeven deze avond. We danken u, Heere, dat u uw dienaar het licht gaf en de wijsheid om dit voor ons voor te dragen deze avond. Die lessen, Heere, die Bunyan aan ons voorgehouden heeft. En wilt u maar geven dat die lessen tot ons over mogen komen. Dat wij er ook iets van mogen kennen. Want Heere, al is het dan de een wat zwaarder en de ander minder. Maar we zullen toch iets van moeten kennen. Om van u verlaten, toch tot u te smeken. En u niet los kunnen laten. Heere, wilt u dan schenken dat we dat bij de aanvang of bij de voortgang mogen beleven van wat ons vanavond is voorgehouden. Wilt u dan geven, Heere, dat we u niet met rust zullen laten. Wilt u schenken, Heere, dat al deze avonden toch niet vruchteloos zullen zijn of zullen blijven. Maar dat daartoe mag leiden dat wij tot u zullen vluchten. U bent een God, Heere, die welmenend tot ons komt en ons toeroept om ons te wenden naar u toe. En dan kunnen we dat niet in eigen kracht, Heere. U wilt het toch door uw geest doen en schenken. Heere, wees verder met ons, ook deze avond, deze nacht, wil ons bewaren. Wees verder met ons in deze week, bij ons werk of thuis. Heere, wilt u in alles ons nabij zijn. Wilt u met een ieder van ons zijn zoals we hier zitten. U kent ons allen. Heere, wilt u geven in moeilijke omstandigheden uw kracht en uw hulp. Wilt u alles schenken wat nodig is. Bovenal dat wij u mogen vrezen. Bij u mogen leven. We vragen het van u om Christus wil alleen. Amen.